Presentatie 2.
Blaas de bazuin in Gibea. Trompet in Rama. Sla alarm in Bet-Aven. Achter je, Benjamin. Ephraim zal verwoest worden op de dag van de bestraffing. Onder de stammen van Israël geef ik kennis van wat vaststaat. De vorsten van Juda zijn als verleggers van grenzen. Over hen zal ik mijn verborgenheid uitstorten als water. Verdrukt is Ephraim, gebroken door oordeel, want hij heeft het zo gewild. Hij ging het gezwets achterna. Ik ben daarom voor Ephraim als een mot en voor het huis van Juda als een verrotting. Toen Ephraim zijn ziekte zag en Juda zijn gezwel, ging Ephraim naar Assyrië en zond hij bode naar koning Jareb. Tiglath-Pileser is dat. Maar die zal u niet kunnen genezen en van jullie het gezwel niet helen, want ik zal voor Ephraim zijn als een jonge leeuw, voor het huis van Juda als een jonge leeuw. Ik verscheur en ik ga. Ik sleep weg en er zal geen redder zijn. Ik ga en keer terug naar mijn woonplaats, totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen ze mij ernstig zoeken. Kom, laten wij terugkeren naar Yahweh, want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na 2 dagen zal hij ons levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. Wij zullen er naar jagen Yahweh te kennen. Zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, hij komt naar ons toe, als de regen. Als late regen, die het land nat maakt. Wat moet ik met je doen, Ephraim? Wat moet ik met je doen, Juda? Jullie loyaliteit is als een morgenwind, als dauw, die vroeg optrekt en weggaat. Daarom heb ik op hen ingehakt door de profeten. Ik heb hen gedood met de woorden van mijn mond, en de oordelen over jou zullen voor de dag komen als het licht. Want ik vind vreugde in loyaliteit en niet in offer, in kennis van God, meer dan in brandoffers. Dus de tekst die staat in Hosea 5 vers 8 tot 6 vers 6. En eigenlijk kun je dit gedeelte in 2 stukken verdelen, zoals ik ook heb gedaan trouwens in de slides. Het eerste gedeelte waar de wachter wordt opgeroepen om de bazuin te blazen. En duidelijk toont, als een woord van God, Hosea doet dat, dat er geen redding meer mogelijk is voor Ephraim. Ephraim was bezig geweest om zijn grenzen te verleggen. In het verleden had Juda alweer wat land afgepakt van Israël. En nu had Israël zoiets van, nou dan mogen wij het ook wel terugpakken. Terwijl God eigenlijk in Deuteronomium had gezegd, dat mag niet, de grenzen liggen vast. En Israël, evenals Juda, hield zich daar niet mee bezig. En Yahweh die oordeelt het volk, je ziet dat ook hier bij dit stukje, want het volk gaat terug naar Ephraim in vers 13. Daar is koning Menahem, die gaat naar de koning en die betaalt belasting aan Assyrië in de hoop dat Assyrië hen nu komt beschermen. We gaan even pro-Assyrisch doen, want Juda begint lastig te doen. Dus even pro-Assyrisch, zodat die Assyriërs hen misschien gaan aanvallen, zodat Assyrië de kant van ons kiest. Dat is het verlangen van hen. Maar dat plan van Menahem, dat is mislukt. En Assyrië zal natuurlijk straks, dat weten we nu, dat Noordrijk Israël volledig veroveren. Maar toch vergeet het volk iets heel belangrijks. Het is niet Assyrië waar ze naartoe moeten. Het is God zelf. Het volk is zo in de ban geraakt van voor of tegen Assyrië, dat het eigenlijk niet meer de betere optie ziet. Namelijk voor God. Het denkt dat het een keuze moet maken tussen 2 mogelijkheden die zo werelds zijn als maar kan. Het doet eigenlijk hetzelfde als Egypte, dat ook zegt voor of tegen Assyrië. Hetzelfde als Syrië, wat ook zegt voor of tegen Assyrië. Hetzelfde als Tyrus, wat ook zegt voor of tegen Assyrië. Zo zegt Israël gewoon ook voor of tegen Assyrië. Terwijl God zegt van, waar ben ik? Waar is de God die jullie bevrijd heeft? En hij maakt heel duidelijk zichtbaar, niet Assyrië zal je genezen. Vers 13b, maar die zal je niet kunnen genezen. En dan wordt het oordeel van God aangekondigd. Alleen God heeft de mogelijkheid om dit volk te genezen, maar het volk trekt zich niks van God aan. Ze gaan de Baals achterna. Je moet trouwens kijken hoeveel God naar zichzelf hier verwijst. vers 14 komt het 6 keer voor. Want ik zal, en dan opnieuw ik, en dan ik ga, ik sleep. Allemaal duidelijke verwijzing naar God zelf. Van, kijk nu naar mij, niet naar pro- of anti-Assyrisch. Kijk naar mij, volk Israël. Nu, het volk doet dat niet. God zelf zegt van, ik ga en keer terug naar mijn woonplaats. Ga naar huis, zegt als het ware, totdat zij zich schuldig weten en mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid, als het hun echt slecht gaat, dan gaan ze mij wel ernstig zoeken. Het oordeel wordt echt duidelijk door de profeet Hosea aangekondigd over Israël. En dan klinkt er een reactie. Een lied verootmoediging. En dat dient zelfs als een stuk reactie op wat Hosea zegt. Hosea heeft net het oordeel aangekondigd. En dan zegt het volk het volgende. O, moment Hosea. Kom, volk. Laten wij terugkeren naar Yahweh. Want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Na 2 dagen zal hij ons levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen. Wij zullen al naar jagen Yahweh te kennen. En dan zijn verschijning staat vast als de dageraad. Ja, hij komt naar ons toe als de regen, als late regen die het land nat maakt. Als Tiglath-Pileser als het ware met zijn vijand, met zijn legers voor de poorten staat, dan lijkt het erop dat Israël erkent, wij moeten naar God toe gaan. Maar er is iets wat heel sterk opvalt, namelijk als je kijkt naar dit gedeelte, dan lijkt het er wel op alsof Israël zoiets heeft van, wij komen er wel goed vanaf hoor. Hosea heeft net het oordeel aangekondigd en het volk zegt van, wij spreken meteen ons lied van verootmoediging uit. Vrome woorden, wat mooi. Sowieso uit de context kunnen rukken en een preek over maken, 2 of 3 dagen de opstanding van Christus. Maar even bij de tekst blijven, er is 1 element wat Israël niet uitspreekt, er is iets wat ontbreekt. Wat vergeet Israël hier? Berouw, vergeving, zonde vragen, doet het niet. Precies, ze zeggen zelfs, wij gaan God kennen. Hosea zei, mijn volk gaat ten gronde door kennis, door gebrek aan kennis. Hè? En hier, wij gaan God wel kennen. Maar waar is dan jouw berouw? Weet je, veel mensen zijn natuurlijk in een Bijbel aan het bladeren, komen bij Hosea 6, een nieuw stukje begint, en ze lezen deze 3 versen. En ze denken van, wat een mooi loflied. Oh, wat het goede is, en dat eindelijk inziet dat God, en ze beginnen hun preek. Maar als je kijkt naar de context, gebeurt hier iets heel gruwelijks. Namelijk, Hosea preekt het oordeel, het volk uit zijn lied, zonder berouw, zonder omkeer, gaat er gewoon vanuit dat God hen redt, en zelfs de reactie van God, wat moet ik met je doen, Efraïm? Wat moet ik met je doen? Weet je, jouw belijdenis is als een damp. Het verdwijnt zoals de morgenwolk. Het is belangrijk om dat te benadrukken. Israël denkt dat het Gods zegen kent. Maar het volk ziet niet dat haar eigen liefde voor God niet meer is dan alleen maar die morgenwolk of die dauw. Het enige wat hier gebeurt bij het volk zijn uiterlijke woorden. Ze noemen als het ware de Bijbelteksten op met die uitspraak dat God zal genezen, verwijzen ze naar de zegen van Mozes zelfs. God die geneest, hij zal wel voor ons zorgen. Heel mooi, heel vroom, maar aan de binnenkant is er niks veranderd. Het gaat zelfs heel ver als je kijkt naar hun gedachte van na 2 dagen, na 3 dagen maakt hij ons weer levend, dan zitten wij met een nadeel, ik ook, namelijk je leest met een nieuwtestamentische bril. En je denkt van, hé, de opstanding. Maar die was er gewoon bekend in bij dit volk. En je moet nu echt niet denken dat het volk in die zondige toestand zoveel openbaring had hoor. Het licht was uitgegaan. Weet je waar het vandaan komt? Uit de tijd dat Baal gevangen is door Mot. Baal is gevangen door Mot. En hij is even weg. En dan na 3 dagen komt hij weer naar boven. Waar komt het vandaan? Het vindt parallellen in de Egyptische afgoderij, in de Ugaritische afgoderij, in de Canaanitische afgoderij. Het is helemaal niks christelijks wat hier wordt gedaan. Dit is puur syncretisme ten boze uit. Mensen uit de vrome gedachten, maar daar zit niks achter. Het duurt even ook voor mij om dat te erkennen hoor. Want als ik dit niet zou weten, onbevangen de tekst lees, dan denk ik van, nou wat ben ik dankbaar hier dat het volk tot geloof komt. Maar ze komen niet tot geloof. En God zelf wijst erop wat er gebeurt. En hij zegt, daarom heb ik op hem ingehakt door de profeten. Ook door een profeet als Hosea. Israël denkt dat het in deze nood gewoon wat loze kreten kan uiten. Maar haar hart verandert het volk niet. Het klinkt als een positieve bekering van het volk, maar het is niet meer dan een vrome belijdenis. Hoe makkelijk gebeurt dat niet ook in West-Europa, waar mensen toch gericht zijn op het uiten van de juiste informatie. Soms kan het echt goed zijn om mensen te vragen, wat bedoel je daarmee? Pas geleden had ik een doopgesprek met een jonge man. Ik zeg van, nou tof dat jij je laat dopen en Jezus wil aanvaarden als bevelhebber en bevrijder van je leven.
Bevelhebber?
Zegt hij. Zeg ja, bevelhebber en bevrijder. Wat bedoel je daarmee? Zeg ja, je noemde hem toch je Heer en Verlosser. Ja, dat klopt. En ik ging een beetje doorvragen en hij begreep dat woord Heer niet. Hij dacht gewoon, ik zie hem als mijn Verlosser en als mijn Heer Jezus. Totaal ander beeld dan wat de schrift eigenlijk bedoelt. Dus het hielp om een keer aan de jongen te vragen van, wat denk je dan aan? Bij het woord Heer, ja, aan meneer. Zoals ik meneer Hosea zeg, zeg ik nu, Jezus is mijn verlosser en hij is meer dan Jezus voor mij. Terwijl dat woord Heer meer is, die zegt, hij is mijn meester, hij heeft het voor het zeggen, hij voert heerschappij uit. Hij is de bevelhebber, de bevrijder en de bevelhebber. En hij zei van, ja, maar als hij mijn bevelhebber is, ik in mijn zondige toestand kan toch nooit zijn bevelen gehoorzaam zijn? Ja, ja, daarom is het ook je bevrijder. Oh, ik dacht dat was alleen maar nodig voor de bekering.
Nee hoor, ook daarna heb je dat nog nodig.
En ik kan soms zoveel verduidelijking geven. Wij praten heel veel dingen na, ook ik. Soms word ik daarop betrapt. Gisteren had ik een gesprek met iemand van het ECV. En toen vroeg hij iets aan mij en zei ik van,
ja, dat heb ik ook gewoon zo geleerd van mijn leermeesters. Dus ik praat dat gewoon na. Ik ga niet alles onderzoeken.
En soms ben je er niet van bewust. Hier doet het volk. Als ongelovig volk zoiets. Een vroom lippenbelijdenis. Als we mensen dopen.
Weten ze eigenlijk al wat je moet vragen, hè? Je weet eigenlijk al wat de standaardvraag is bij de doop. En ze weten ook al wat het antwoord is.
Aanvaard je Jezus als je verlosser in je leven en wil je hem ook verder in je leven gaan dienen?
Ja, dat is het antwoord.
Terwijl als je nu zou zeggen van, wie is Jezus voor jou? Dat is een heel andere vraag. Waardoor ze veel meer hun binnenkant moeten blootgeven. Juist het volk Israël valt in een heel gevaarlijk systeem van alleen maar de juiste woorden te uiten. Als je maar 3 keer Jezus zegt, dan is het goed. Een beetje zondagsklas antwoord. Ja, als je niet weet wat het antwoord is op zondagmorgen, dan is het meestal altijd Jezus. Wat springt in de boom en heen en weer? Een aap. Maar goed, als kindjes dat niet weten, dan zeggen ze iets anders, namelijk Jezus. Dus hier doet het volk eigenlijk een soortgelijk element. Israël hoopt op die manier, door te verwijzen naar wat vrome gedachten, en die ook nog te vermengen met Baalisme, tweede en derde dag, aan de dans te ontspringen. Herkenbaar? Het spreekt echt niet over zijn eigen nood en het spreekt ook echt niet over zijn eigen schuld. Ondanks dat Hosea hier trouwens in het vorige vers zei, God is als een leeuw, dat wordt heel sterk benadrukt, hij zal verscheuren, zegt het volk van, ja oké, hij zal verscheuren, maar hij zal ons ook genezen. Hij zal verbinden. Meteen wordt de genade van God erbij geroepen om het oordeel als het ware niet te durven zien. Heel gevaarlijk. Omdat hij door het volk wordt uitgesproken, doordat hij in de wijvorm ook staat, valt het natuurlijk op dat het verandert. In plaats van, dus hij is natuurlijk door Hosea opgeschreven, maar het is het volk wat hier zijn woorden uitspreekt. Ja. En ook door de reactie van God hierop. Want je zou het kunnen denken, ook even, ik dacht dat vroeger ook trouwens, doe ik dat gewoon last van jou. Hier zegt Hosea, kom op. We gaan ervoor. Maar als je dan kijkt naar de rest, dan bijt dat met elkaar. En ook later wijst de profeet dan meermaals op, jullie hebben je nog niet bekeerd. Jullie hebben nog niet bekeerd. Pas in hoofdstuk 14 wordt er gezegd, dit is een echte bekering. Dus eigenlijk tot en met hoofdstuk 14 zie je dat volk nog heen en weer gaan. Dus eigenlijk is het belangrijk dan ook om dat totaaloverzicht van het boek te hebben. Maar dat is bij elk Bijbelboek zo. Anders kun je wel eens de plank misslaan. Daarom dat ik dit ook bewust eruit kies. Maar dat is minder, want 3 moet je ook meenemen dan, hè? Dus ook nog in de bijvorm. Hè? Het valt gewoon op dat dit heel sterk in de bijvorm is.
Dat het Hosea trouwens verder nergens zo op die manier spreekt, kom laten wij. Dat is altijd jullie. Hè?
Dus vanuit de context, als je het goed bekijkt, is het moeilijk om het aan Hosea toe te schrijven. Of je moet zeggen van,
Ja, het is wel door Hosea, hij wil het bemoedigen, maar het valt opnieuw op. Hosea heeft net het oordeel uitgesproken. God verwijdert zich. En hier spreekt hij dan opeens van, kom we gaan, want God is nabij. Dus het is wel een contrast die opvalt. Hij zou zijn eigen woorden dan kapot maken. Dus het is veel meer voor te zeggen dat het een weerwoord is op Hosea, dan een woord van hemzelf. Dus een weerwoord op Hosea. Dus nergens zie je dat het volk zich berouwvol tot God keert.
Ja, bij mij staat er Israëls boete zelfs boven. Dus die zeggen dat Israël zich hier bekeert.
Ja, dat doet de vertaler, hè? Ja.
Ja. Moet voorzichtig mee zijn. Want er zijn gewoon mensen als ik die dat erboven zetten. En be careful.
Nee, klopt. Maar ik geef ook toe, hè? Ik heb dat vroeger ook zo gezien. Maar toen ik dat beter ging bekijken, met de commentaren erbij en de inzichten. Ja, toen snapte ik opeens ook die reactie van God. Want Hosea zegt iets, het oordeel komt eraan, omdat jullie met Assyrië bezighouden. Hosea kondigt heel erg het oordeel aan. Het volk komt met zijn vrome gezwets, zonder berouw. En God zegt van, wat moet ik nu nog doen? Een damp. Dat is het. Jullie loyaliteit. Nee, zou ik daar niet mee verbinden. Het is trouwens opvallend. Ik dacht nog van, toen ik daarmee bezig was, wordt er niet geciteerd in het Nieuwe Testament. Wordt nergens geciteerd ook. Dus het valt wel op. Ja, inderdaad. Ja, dat is een interpretatie van Klaas Pronk die ik niet maak hoor. Het is trouwens niet alleen maar Klaas Pronk die de tekst op die manier uitlegt. Niet voor Paulus, maar dat dit een vroom lippenbelijdenis is. Maar ook anderen. Klaas Pronk kunnen we straks in het debat meenemen. Net zoals Kwakkelen. Gert Kwakkel. Ja, dat is waar. Dan zou Paulus in het... Ja, dan zou hij ze uit de context rukken. Maar ik heb toch de indruk bij het Nieuw Testament dat die teksten niet zoveel uit de context worden gerukt. Bijvoorbeeld een van de voorbeelden uit Hosea is... Matthäus 2. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Hosea, daar zie je toch wel een verwijzing ook in Hosea 11 naar de Messias. Dus daar zitten wel gedachten achter. Tegelijk, voorzichtig altijd met... Nieuw Testamentisch gebruik van die teksten, want het zijn ook preken vaak. En in onze preek zeggen we ook wel een keer daar of daar. Er zijn dan geen commentaar aan het schrijven. Er is toch een verschil in wat ze deden in de rabbijnenschool, wat Paulus thuis deed, hadden ze computer, maar wat hij natuurlijk hoe die zijn preken deed. Hè? Dus een klein verschil tussen te zien. Maar goed, voor mij was het echt zo'n eye-opener. Vooral dat verband te zien. En ook eens ook dus wat ik net zei, later komt dat nog meerdere keren terug. He, want de reactie van het volk is van, nou ja, God komt niet met toren, hij komt met regen. Hey, wie was de regengod? Opnieuw diezelfde Baal. Dus hier zie je weer diezelfde beelden die bij God terugkeren. Het gaat allemaal door elkaar heen. In Hosea 14 vers 2 staat dat ook heel duidelijk van, bekeer je Israël tot Yahweh. Daar komt echt die oproep heel duidelijk naar voren en dan wordt er ook echt boete gedaan. Maar tot en met het zover is, zijn er nog meerdere teksten, bijvoorbeeld in Hosea 7, waar Hosea zegt van het volk is nog altijd niet bekeerd. Dus het wijst er al op dat hier moeilijk van een bekering sprake is. Het zijn je plaatst die tijdsmatig in een andere tijd. Maar dat is wel moeilijker dan. In ieder geval wat Efraïm Assyrië nodig heeft, is boete en verontmoediging. Nu gebeurt dat niet. Hun commitment is alleen maar een damp. Het stelt niks meer voor. Trouwens, hieronder, deze uitspraak herinnert ook sterk aan een andere persoon in de Bijbel, die het voor de eerste keer zei. Dan wordt dat tenminste wordt het voor de eerste keer wordt gebruikt. Weet je wie toevallig? Die Saul. Saul is een soortgelijke situatie. Maar wat deed Saul? Ook gewoon eredienst voor de Heer. He, dacht gewoon, ik kan het zonder Samuel. Kom, het gaat toch alleen maar om wat offers. En hij deed ook geen vroom lippenbelijdenis, maar een vroom gebruik. En opnieuw zonder inhoud. Hier, het volk, lippenbelijdenis, zonder inhoud. Belangrijk. Wat dat betreft, als je preekt over Hosea, is het goed om vanaf Hosea 1 tot Hosea 14 te spreken. Anders zijn er dingen die misschien een keer niet zo goed opvallen. Het volk maakt dezelfde fout als Saul. En nogmaals, ik begrijp dat. Je ziet dat niet rechtstreeks als je zomaar even 1, 2, 3 je Bijbel openslaat. Daar ben ik het 100% mee eens. Nu, Klaas Pronk schreef een artikel daarover. Vond ik leuk, was in het Nederlands. Dus ik dacht van, dat ga ik meegeven. En op In de Kerk straks, Hosea, vind je een hele uitwerking met al die namen van die mensen die de voor- en de tegens. Hè, want er zijn wel mensen die zeggen, ja, dit is wel het volk zondigt, maar het doet een profetische uitspraak over de Messias. kan ik wel inkomen, geen problemen mee. Maar toch, de situatie is niet de optimale. Dit is niet wat God verwacht. God verwacht geen vrome lippenbelijdenis. God verwacht echtheid. Het gaat niet om je woorden, maar om echtheid. Het was mooi, hè, op ons jubileum. Dat die echtheid echt naar voren kwam. Ik weet niet of dat jubileum aanwezig was. Maar Kurt sprak eigenlijk ook een stukje van echtheid. Hoe kom je voor God? En daarna deed de muziek het echt niet meer. En ik hoor van heel veel jongeren hoor, in Ieper, dus een jongere cultuur daar gelukkig, die zeiden van, Ramon, dit was de eerste keer dat ik God echt mocht aanbidden. Waar ik niet, weet je, ik ging er ook een stuk heen voor het concert. Maar dat was er niet. Ja, er was een concert, maar niet zoals ik me dat had voorgesteld. Nu stond ik echt voor God en durfde ik me helemaal te geven. Nou, fantastisch. Dan denk ik van, wat is onze belijdenis? Wat is de diepste inhoud? Is het puur een uiterlijk vertoon of is het een inhoud? Oké, okay, einde van de preek, volgende preek.
Gods geduld met Israël.
Als je kijkt naar mijn overzicht, dan zie je trouwens ook een stuk in de structuur zelf. Ik heb dat bewust even grijs gemaakt, dat gedeelte wat ik het net over had, dat het nog steeds niet opgelost is, want het gaat gewoon verder met de straf. En pas vanaf hoofdstuk 11 wordt de genezing duidelijker, Gods ontferming, Gods liefde. Jacob, als een negatief voorbeeld dan, Israëls boosheid en dan in hoofdstuk 14 de omkeer. Hè? Dus die donkergele zijn interessant om te kijken naar de herstelmomenten. Hè? Dat is dat donkergele. Dat grijze staat er dus tussen. Ik heb dat even grijs gemaakt om het naar voren te laten komen. En ik ga het nu hebben met jullie over cyclus 3. Cyclussen, er zijn meerdere onderwerpen die continu terugkeren. Daarom een cyclus. En cyclus 3 is een belangrijk stukje. Bekend stukje ook wel. En dat stukje verbindt ze wel, Hosea 1 en 2, met Hosea 4 tot 11. Misschien kun je nog hoofdstuk 12, 13 en 14 erbij pakken, maar ik ben gewoon eerlijk en ik zeg vooral dat deel. Dus hoofdstuk 3 is echt zo'n scharnierhoofdstuk. Waar we een stukje terugkijken op de biografie van Hosea en een stukje vooruitkijken op wat er gebeurt. Het valt op, dat hoofdstuk, omdat daar wordt gesproken in de eerste persoon. Het eerste hoofdstuk wordt gesproken over de profeet Hosea in de hij-vorm, hij daar. Nu wordt er gesproken in de ik-vorm. Ik ga het stuk lezen. Jahwe zei tot mij, hier zie je de ik-vorm, ga opnieuw. Bemin een vrouw die bemind wordt door haar levensgezel, maar overspel pleegt. Zoals Jahwe de Israëlieten bemint, hoewel zij zich wenden tot andere goden en houden van rozijnenkoeken. Voor 15 zilverstukken en anderhalve homer gerst kocht ik haar toen voor mij. En ik zei tegen haar, je moet veel dagen bij mij blijven. Je mag geen hoererij bedrijven. Je mag geen andere man toebehoren, maar ik met jou. Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en terafim. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en Jahwe hun God zoeken en David hun koning. Ze zullen zich in diep ontzag tot Jahwe en zijn goedheid wenden in latere tijd. Latere tijd in dit geval. Hè? Ik zeg al, dus dit stukje is, net als hoofdstuk 1 en 2, een stuk biografie, wordt gericht tot de profeet Hosea. Is ook goed om te weten, omdat dat een stuk ook de kleine profeten opent. Nu, wat opvalt, is dat in de Hebreeuwse tekst staan er tekens. Eigenlijk een stuk tekens die zeggen van, hier moet je eigenlijk een nieuw hoofdstuk beginnen. Hier moet je eigenlijk een witregel plaatsen. Pas eigenlijk sinds het jaar 2000 zijn we daar meer en meer mee bezig in de oud-testamentische wetenschap. Dat we zeggen van, allee, er staat in de handschriften, staan daar tekentjes. Misschien moeten we daar iets mee doen. Nee, oké. Okay. Dat betekent dus dat onze versindeling zo nu en dan wat verandert. Dat gebeurde in het verleden al, door onderzoek. Maar nu heb je een Hebreeuwse tekst, die eigenlijk al heel oud is, want die komt uit het jaar 1008. Codex Vulgatensis. Waar dus tekens in staan. En daar zijn, opmerkelijk is daar het volgende in de hand, dat hoofdstuk 3 afgebakend wordt. Want jij zou zeggen, ik zou het tenminste doen, hoofdstuk 1, 2 en 3 horen bij elkaar, biografie van Hosea, dan hoofdstuk 4 tot 11, namelijk het stuk wat Hosea tot het volk spreekt, in de tijd dat Syrië met hen overhoop ligt, en dan hoofdstuk 12 tot 14, het slot, de bekering, de toekomst. Maar wat doet de Hebreeuwse tekst? Die zegt dus, hoofdstuk 1 en 2 horen bij elkaar, hoofdstuk 3 staat even los. Niet los, helemaal onafhankelijk, maar als een scharniervers wordt het even uitgelicht.
Alsof de schrijver van de Hebreeuwse tekst zegt van, dit moet je even onthouden, want dit hoofdstuk verbindt het voorafgaande door de biografie, maar wijst ook op het volgende, doordat het namelijk een stuk losstaat van die biografie. Ja, dus in de Hebreeuwse tekst wordt dit stuk bewust uitgebakend aan het begin. En daarom ga ik er aandacht aan besteden. Omdat het belangrijk is voor de verduidelijking en uitleg van Hosea's situatie. Nu, onthoud even wat ik in de eerste presentatie zei. Net hebben we een stukje de Assyriërs gezien. Maar dat Baalisme vind ik belangrijk. Want wat deed het volk? Het vermengde haar eigen godsdienst voor Yahweh met Baal. Alles werd gemengd. Dus goed om dat te onthouden. Dus de koningen waren bezig met het eren van Baal. De vorsten waren bezig met het vereren van Baal. De offers die ze brachten aan God, daar werd meteen de naam van Baal en Astera mee verbonden. De gewijde stenen op de hoogte waren verbonden met Baal. En noem maar op. Nu, Hosea krijgt hier de taak in vers 1 van God om opnieuw Gomer te bewinnen. Nu, sommigen zeggen hij moet een heel andere vrouw beminnen. Maar dat is een beetje lastig, want dan zit je toch met het feit dat het hele voorbeeld kapot gaat. Want Hosea is juist het beeld ervan dat God ondanks de hoererij van het volk toch terugkeert naar dat volk en dat vrouw ook bevrijdt. Dat is de boodschap van Hosea. Dus de kans is veel groter dat Hosea hier opnieuw Gomer moet beminnen, namelijk moet liefhebben. Die vrouw heeft hij van tevoren gehuwd en nu moet hij haar terughalen. Best wel heftig, hè? Profeet in die tijd zijn. Ik vind dat toch wel iets van, ja. Ja, je ziet niet alleen hoe kan dat. Dat is Gert Kwakkel die daar vooral over schrijft. Maar ook van dat besef van, als spreker van de Heer, doe dat niet alleen maar met je woorden, maar met alles wat je bent. Dat gaat heel ver. En bij Hosea is dat zo, maar ook bij Jesaja. Hoe zijn kinderen heten. Sorry, je mag hem niet Marietje noemen. Hij krijgt een andere naam. Een overblijfsel krijgt keer terug. Zo moet je maar genoemd worden. En Hosea die naakt in zijn ondergoed over straat moet lopen. Jeremia die niemand mag huwen. Allemaal dingen waar ik echt zo merk van, tja, God grijpt je echt bij de lurven en zegt van, ik wil jou helemaal als verkondiger. Niet alleen maar je woorden, niet alleen maar je stem. Ik wil jou 100%. Stel je lichaam dan als een levend offer voor God, zegt iemand in het Nieuwe Testament, Paulus in Romeinen 12. Kijk, dat is wat hier gebeurt. Die profeten, dat waren niet alleen maar mannen die een keer op de radio te horen waren. Maar het waren mannen die echt het leven leidden, waarin een hele boodschap zichtbaar werd. Hij weet wat het betekent om te moeten leven met een vrouw die haar liefde deelt met iemand anders. Hij weet wat hij daar voelt. Een stukje waarom moet hij haar eigenlijk kopen? Want ja, als je een vrouw in die tijd huwde, dan betaal je een bruidsschat. En we weten niet in de tekst duidelijk te zien dat Hosea gescheiden is van Gomer. Wordt wel in hoofdstuk 2, vers 1, bij jullie misschien een ander vers, gezegd van klaag je moeder aan, want ze is niet meer mijn vrouw, maar van echt duidelijk definitief scheiding is er geen sprake. Trouwens hier dan ook, niet van huw die vrouw, maar heb haar opnieuw lief, bemin haar. Een onderwoord dan in Hosea 1. En dan hoef je niet opnieuw een bruidsschat te betalen. Het kan zijn dat, we weten niet hè, Gomer economische moeilijkheden is gekomen. En dat Hosea haar moet vrijkopen met dat beetje geld wat hij dan heeft. Want hij heeft 15 zilverstukken en de rest, ja, geen geld meer bij me. Als ik dit en die Bijbel nog geef, is dat dan oké? Ja, dat is eigenlijk wat hij doet. Nog een beetje gerst erbij. Dus hij koopt haar vrij. Maar hoe precies, waarom, zegt de tekst ons niet. In ieder geval zegt de tekst ons dat hij het doet. En mogelijkheid bestaat ook, als we kijken naar de Hebreeuwse vormen van die teksten, dat het ook een stukje echt zo afpingelen is. Van voor 16, ja, voor 15, voor 14, nee, voor 15 dan. Hè. Dat is echt een discussie, hè, voor je eigen vrouw. Hè. Omdat zij zo in de miserie is gegaan. Dat is wel wat God ook doet. Dus wat dat betreft toont dit stukje heel veel van Gods liefde. En Hosea, jammer genoeg, moet het dan levende lijven ervaren. Maar dus het is onduidelijk of ze ook een tempelprostituee is geworden, of ze in economische moeilijkheden kwam. Wie dan nou? We weten het niet. Ik ben al dankbaar als we een beetje beseffen wat Hosea zegt, hoor, want dat is goed, die vraag te stellen hoor. Ik motiveer dat, maar ja, soms heb je geen antwoord op die dingen. Kleine excursus. We hadden net de Gentenaren. Dankjewel Henk. Je wordt gebruikt door Gods geest voor de grappen en ook voor mijn inleiding. Hosea komt uit het Noordrijk. En hij gebruikt een Hebreeuws die afwijkt van het standaard Hebreeuws. Hij schrijft eigenlijk in een Hebreeuws dialect. Dat is heel irritant. Ook voor ons vandaag om dat te vertalen. Want Hebreeuws hebben geleerd. Maar Hebreeuws uit het Noordrijk is onbekend geraakt. Het was maar een dialect. Ben ik nu gewoon in het plat tegen u begint te spreken. Denk ik dat er veel van u steunt die niet kennen begrijpen wat ik zag. En die stelt me gewoon niet aan te kieken wie schuipjes. Kan je me volgen? Ik kom uit een gebied, Vaals. Ligt op de grens trouwens, daar ben ik geboren. Echt op de grens hoor, als mijn moeder harder had geperst, was ik een Duitser geweest of een Belg. Moest altijd de bal bij het voetbal in het andere land halen. En dat is echt een dialect wat gekenmerkt is door ich-klanken en een stuk menging is van Nederlands, Duits. Echt zo'n heel zwaar taaltje hoor. Nu, dat is een dialect. En als ik dat gewoon sprak in Maastricht en zo, dan kon je dat gewoon hanteren. Dan begrepen de mensen mij. Maar in 500 jaar hoor, als dat boeltje is weggeduwd, doordat België groter is geworden, ja, spreekt men die taal dan niet meer. Dan spreekt iedereen heel mooi Vlaams. En als ze dan archeologisch onderzoek gaan doen, 3000 jaar later, ja, dan zien ze wel het mooie Nederlands. Maar dan komen ze opeens aantekeningen van mij tegen het dialect. En dan denken ze, wat is dit? Het is geen Duits. Het is geen Nederlands. Het is zelfs geen taal. Het is een dialect. Dat is het probleem van Hosea. Hosea schrijft ook in zo'n dialect. En sommige woordjes begrijpen wij. Maar andere woordjes, ja, dan zit je te zoeken. Schurpjes, wat zijn dat schurpjes? Schaapjes, ja, schaapjes. Maar veel woorden weten we niet. Ik vind dat belangrijk om te zeggen, want dat verklaart waarom dat de tekst soms afwijkt. Hosea is een moeilijk boek om te vertalen. En we weten gewoon van sommige uitdrukkingen niet wat ze betekenen. Onderzoek in het noorden van Israël hoopt daarin duidelijkheid te geven. Maar tegelijk blijf je een stuk, ja, zitten met wat moeten we vertalen. Als we al die teksten gewoon op zijn Hebreeuws lieten staan, zou er ook niks van snappen. Dus wat doe je nu als je niet weet wat schurpjes zijn? Wat doe je? Wat zijn schurpjes? Geen idee. Iets schattigs. Oké, dus vertaal je het maar als schattigs. Totdat dan iemand opeens een lijst ontdekt van de boerderij. En daar staan de schurpjes op. Hé, hey, dat zijn schurpjes. Naast de buksjes, de bokjes. Maar dus opeens krijg je, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus als we in 2030 zijn, kunnen we misschien meer van Hosea begrijpen. Nu, ik vind dat belangrijk, omdat ik nu een stukje ook inga op die taal. Namelijk, er is iets wat Hosea hier doet in 3 vers 3. Ja. Ik weet het niet. Goeie vraag, Jasper. Want het enige wat wel zien, dus wat ik gewoon lees, is dat we het moeilijk kunnen vertalen. Dat de tekst duister is. Dus de hele werdegang, zoals de Duitsers dat zeggen, niet mee bezig gehouden, maar inderdaad, ja. Hoe verklaar je dat dan? Je zou dan vanuit de Talmud misschien teksten kunnen belichten. Joodse commentaren lezen op Hosea. Hoewel, er staan Joodse commentaren in de kast. Maar goed, blijf wat een stuk zoeken. Maar misschien dat dan weer helpt, hè. Nu tegelijk moet je ook bedenken, in het Jodendom, Hosea is nu niet een van de bekendste boeken, hè. Het wordt niet om de 3 jaar opnieuw gelezen, zoals de Torah. Hè? Zoals de 5 boeken van Mozes. Dus wat dat betreft begrijp ik wel dat sommige teksten, wat is bij meer Hebreeuwse teksten het geval, hè? Dat die gewoon onduidelijk zijn. Denk aan de beesten die worden genoemd in Leviticus 11. Wat was het? Ja, het ligt aan de vertaling, hè? De kraai, de ooievaar, die mag je niet eten. Maar elk jaar, als er een nieuwe Bijbelvertaling uitkomt, verandert het hele complete menu, als het ware, hè? Andere beesten weer. Ja, dat is echt een probleem, hoor, voor de mensen die kosher willen zijn in dit land. Sommigen gaan die richting uit. Weet bij dit dus, om de 3 jaar, als je een nieuwe Bijbel hebt, ja, dan mag je weer andere beesten eten. Ze weten sommige dieren niet te vinden. In mijn commentaar op Maleachi heb je in Maleachi 3 het volgende, dan zegt God, ik zal dan ook het afknagertje oordelen. Het afknagertje, staat letterlijk zo. Wat is dat? En de meesten zitten te zoeken, maken dan sprinkhanen van, maar ja, er zijn 50 verschillende sprinkhanen. Welke sprinkhan is het? Nu, ik heb het gewoon laten staan in mijn boek op Maleachi, gewoon het afknagertje. Misschien dat God bewust ervoor kiest om zo'n woord te gebruiken. Dus dat is altijd lastig. Maar het is leuk om vertaalwerk te doen. Dus hierbij zet ik jullie mijn vertaling neer. Ik hoef dat niet te zeggen, maar dat is echt de beste die er bestaat, hoor. En ik zei tegen haar, je moet veel dagen bij me blijven. Je mag geen hoerij bedrijven. Je mag geen andere man toebehoren, maar ik met jou. Dat laatste is weer zo gek. Het zijn de schurpjes. Wat zegt hij hier? Het is heel raar. Onduidelijk. Maar, oftewel ook, ik met jou, zegt hij in het Hebreeuws. Wat bedoelt de profeet? Bedoelt hij te zeggen, ook ik zal met jou geen intieme relatie meer hebben, zoals jij geen intieme relatie meer hebt met de Baals, volgens NBV en de Grootnieuwsbijbel is dat het geval. Of bedoelt hij, ik zal wel een intieme relatie met jou hebben. Ik zal met jou een intieme relatie hebben, zoals de Willibrord-vertaling zegt. Nu, even een kijk in de keuken van de vertaler. Bij de vertaling zit je ook soms met, dus heb je Hebreeuwse tekst en er staan voetnoten bij. Het zijn gewoon mensen die veel bezig zijn met dat Hebreeuws en die doen suggesties. Die zeggen van, ja, dat snappen we niet. Maar misschien moeten we een woord toevoegen. Dan is de tekst wel duidelijker. En Karel Elinger is iemand die dus in de Hebreeuwse tekst, de BHS, een taaladvies geeft. En die zegt van, voeg nu hier, bij dat lastige stukje, hè, van ik met jou, wat bedoelt hij daarmee? Voeg daar het woord toe komen, maar ik kom niet tot jou. En ook ik kom niet tot jou. Sommige vertalingen nemen dat dan over, die zien dat dan, die weten niet, ja, hoe moet je dit nu vertalen? Kijken dan in die voetnoot en volgen het advies van Karel. Dat mag, niks mis mee. Alleen, ja, als je natuurlijk goed wil vertalen, moet je soms de vraag stellen, is dat interessant? Want wat gebeurt er dan? Hij voegt zelfs niet alleen maar één woord toe, komen, hij voegt nog een tweede woord toe. Namelijk het woord niet. Dus je moet twee woorden toevoegen. Hij krijgt iets heel geks. Namelijk, dagen is van toepassing op het hele vers. Dus wat zegt Hosea? Hij zegt dan het volgende. Bij de eerste betekenis, namelijk geen intieme relatie, zegt Hosea, Gomer kan nu veel dagen, voor mij kan dat ook betekenen altijd, ik laat het even staan, weer hoererij bedrijven, en Hosea komt dan tot Gomer. Dat is raar, om dat zo dan op te vatten. Want je moet dus die veel dagen op beide toepassen, niet ene tegenover het andere plaatsen. Beter is het om het volgende te doen. Gomer mag veel dagen, altijd, geen hoererij bedrijven, maar Hosea keert zich veel dagen tot Gomer. Dat lijkt me een veel betere betekenis, omdat hij beter past bij wat er gebeurt met de mens als hij zich afkeert van de afgoden, keert hij zich toe tot de Heere God. En dus je krijgt het element dat je dus in plaats van maar, of in plaats van ook, maar kunt vertalen. Nu dan ga je kijken naar tekst, hoe die verder gaat. Dan wordt die uitgelegd. Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zoals ook Gomer zonder Baal moest blijven. En daarna zullen ze zich bekeren. Hè? Dan zal God zich tot hem keren. Maar ik met jou. Het mooie hiervan is dat zonder koning en zonder vorst blijven gelezen moet worden vanuit de achtergrond die ik je gaf. Denk eraan, dat hele land zit in het Baalisme. Want juist al deze dingen zijn bezoedeld. Vooral bij de gewijde steden valt dat wel op. Dan denk je van, hé, wat is dit voor iets? Maar de efod, de gewijde beeldjes, terafim, is meervoud trouwens, hè, terafim, dat gewoon offers. Allemaal dingen die werden ontwijd door het volk en gebruikt voor de Baals. Al die dingen worden nu weggeduwd. Jullie gebruikten al die dingen ter verering van de andere goden. Ik pak ze allemaal van jullie af. Dat is wat de Heere God hier duidelijk maakt. Gomer, die wordt weggehaald en geen hoererij mag bedrijven en geen andere man mag toebehoren, maar Hosea die zich tot het volk keert. En je ziet dus mooi die spiegel, het volk dat hier de koning, de vorst, de offer, de gewijde steen, de efod, de terafim moet wegdoen, die verbonden zijn met het Baalisme, daarom is die achtergrond belangrijk, en God die zich dan tot het volk keert. Ja, opnieuw zie je hier trouwens die onverklaarbare liefde van God, hè? God die toch, ondanks dit allemaal wat het volk hem heeft aangedaan, zich tot het volk keert, waar Hosea een beeld van is. En David hiervoor staat als de koning. Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël weer bijeenkomen en één leider aanstellen. Op de dag dat God zelf zal zaaien, op de dag van Jezreel, zullen ze uit de aarde opschieten, staat in Hosea 1. Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël weer bijeenkomen en één leider aanstellen. Dus hier zie je een stukje, ik heb dat bewust meegenomen, ondanks dat het wat taalkundig is, toch wel hoe zo'n betekenis van een tekst kan verschuiven. Als je het vanuit het andere perspectief bekijkt en ook meer
duidelijkheid geeft. Al die dingen moeten weg die met Baal te maken hebben. En God nadert tot Israël, zoals hier bij de profeet wordt aangegeven. Zijn hier vragen over dit stukje? Want hiermee krijg je eigenlijk een stuk een opener voor ook die andere stukken. Want je bent nu opeens je bewust ervan dat het volk al die dingen in het Baalisme, met het Baalisme verbindt. En je gaat dus ook die teksten van Hosea kritischer lezen. Van menen ze het echt? Of is het alleen maar opnieuw loze inhoud? Pakken ze iets van God? En maken ze iets moois van? Ja, moois, iets slechts van bedoel ik daarmee. Sarcastisch bedoeld. Dat is wat er gebeurt bij het volk. Eigenlijk is dit begin van Hosea trouwens belangrijk voor alle kleine profeten. Het is namelijk zo dat de 12 kleine profeten eigenlijk bij elkaar horen. In het Jodendom worden ze ook bij elkaar gezet. Soms is het wel een keer discussie over de volgorde, maar eigenlijk kun je ervan op aan dat de volgorde zoals ze bij ons staat, de juiste volgorde is. De details bespaar ik je. En wat zie je dan? Dat die kleine profeten met elkaar in verband staan. Bijvoorbeeld Hosea zegt aan het slot dat je hopelijk wijsheid hebt ontvangen. En Joël begint met de vraag, heb je wijsheid? De dag van Yahweh komt heel sterk naar voren in de profeet Joël. En die heb je nodig om Amos te begrijpen. Ik vind dat belangrijk, omdat toen ik bezig was met mijn commentaar op Maleachi, merkte ik dat Maleachi heel veel dingen van Hosea terugpakt. Israël heb ik lief gehad, maar Edom heb ik gehaat. Zo begint in Maleachi, waar hij opnieuw wijst naar die liefde van God die Hosea tentoonspreekt. Dus eigenlijk wat jullie doen om bijvoorbeeld een keer avonden te houden over die 12 kleine profeten achter elkaar, is heel goed. Want het is eigenlijk ook de volgorde waarin je ze zou lezen. Het is niet zo dat je bij Hosea aan het slot zegt van klaar, ik pak nu Genesis. Wat je eigenlijk zou moeten doen, oké, profeet 1 van 12 klaar, nu Joël. Profeet 2 van 12 klaar, nu Amos. En zo ga je door de kleine profeten, want ze vormen in totaal één geheel. Waarbij Jona in het centrum staat. Ik kan nu niet over Jona spreken, maar ik denk dat dit zelfs een sleutel daartoe leidt hoe we Jona moeten lezen. Omdat in Hosea al iets wordt uitgebeeld, namelijk dat God beelden gebruikt en ook echtheid gebruikt, die terugkomt bij Jona. Dus Hosea is wat dat betreft een stukje een zaadbed, waar verschillende plantjes naar boven komen. Namelijk de plantjes die verder groeien in de boeken daarna. Dus de 12 vormen eigenlijk één geheel. Het zijn 12 verschillende boekjes. Maar als je ze zou kopen in het goede boek, ja, dan kun je niet zeggen, doe alleen maar Hosea. Nee, ze gaan per dozijn. Dus alle 12. Niet eentje. En het is interessant om ze zo een keer te lezen. Om zo een keer te kijken vanuit Amos, als je dingen niet begrijpt, van, hey, wat heb ik geleerd in Joël? En ik snap dingen niet in Joël, wat heb ik geleerd in Hosea? Dus Hosea is belangrijk, omdat het de eerste is die dit stuk opent.